Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabrielle Adair. Werelds grootste performancekunstenaar, Marina Abramović, staat weer op het podium in Amsterdam. De plek waar het voor haar allemaal begon. Chef cultuur Sandra Smallenburg volgt haar al decennia en zag hoe Abramović de weg plaveide voor andere vrouwelijke kunstenaars.
Ik was vorige week in Carré, Koninklijke Theater in Amsterdam. En toen ik binnenkwam, was die zaal al helemaal gevuld. En zoals dat gaat bij een rockconcert bijvoorbeeld, je voelde wel die verwachting in de zaal. Het podium was helemaal leeg, dus er waren geen attributen, er was geen microfoon. Er stond alleen een witte zitbank. En op een gegeven moment kwam er een vrouw in een zwarte tuniek het podium opgelopen. En ze werd echt onthaald als een rockstar. Daverend applaus.
Hallo. This is a lot of people.
En dat was dus 's werelds beroemdste performancekunstenaar Marina Abramović. We wisten eigenlijk allemaal als publiek niet zo goed wat we konden verwachten. Het was in die zin best spannend. En ja, ze begon met een soort introductie over wat performancekunst was en wie haar voorbeelden waren. Maar eigenlijk al vrij snel moesten we zelf meedoen.
Close your eyes. Be comfortable. Just close your eyes.
Begon met hele eenvoudige ademhalingsoefeningen. Daarna moesten we zingen, chanten, moesten klanken uitstoten met onze handen op onze buik. En u roepen. En dan voelde je wel, ja, met 2000 mensen tegelijk als een soort van levend organisme, als een soort blaasbalg bijna. Nou, en de laatste oefening, ja, die was best intens. Dan moest je je buurman in de ogen staren. En naast me zat een jonge vrouw met donker haar en bruine ogen. En we moesten dus minutenlang in elkaars ogen kijken. Marina Abramović zegt zelf, de ogen vormen de deur naar de ziel. En dat gevoel had je ook echt. En dat is best beklemmend. Het was bijna een opluchting ook toen ze zei, en nu gaan we de zaal in. Nu zijn jullie goed voorbereid en nu kun je deze performances ondergaan. En in alle hoeken en gaten van Carré, dus dan heb je het over de foyers, over het podium zelf, maar ook de backstage daarachter, de artiestenkamers, de kelder, de wc's. Daar waren 10 jonge performancekunstenaars die door Marina Abramović zijn opgeleid, die hun dingen deden. En het was toen 7:00 avonds en het duurde tot 12:00 s'nachts. Sommige performances waren dus ook gewoon echt langdurig, 5-6 uur. Op de gangen met rood plusje heb je natuurlijk daar in Carré, zag je opeens mensen straten leggen met bakstenen. In een van de foyers met mooie kroonluchters. Die was helemaal volgestort met nat zand. En je zag natuurlijk het zand van die ruimte zich langzaam door heel Carré verspreiden. Dus dat pand werd letterlijk op zijn kop gezet.
Ja, dat klinkt sowieso echt als een super bijzondere avond. Nu treedt ze wel vaker op. Waarom is er juist nu zoveel aandacht voor haar voorstelling in Nederland?
Ja, wat bijzonder is, is dat we dus nu een reeks shows kunnen zien van Marina Abramović, die in Amsterdam groot geworden is. Die hier haar carrière is begonnen. Daarna is ze ons land ontgroeid, zou je kunnen zeggen. Ze is naar New York gegaan. Ze is daar uitgegroeid tot misschien wel de grootste levende kunstenaar. Iemand die echt de weg geplaveid heeft voor heel veel jongere kunstenaars. Vooral ook voor vrouwelijke kunstenaars. Iemand die de performancekunst tot mainstream heeft gemaakt. Ja, dat we haar nu weer terugzien hier in Carré in Amsterdam, dat is wel heel bijzonder.
Hoe kwam ze destijds in Amsterdam terecht?
Ja, je moet je voorstellen, ze is nu 75. Ze is opgegroeid dus in de communistische tijd in Joegoslavië, wat toen nog Joegoslavië was, onder Tito. Geboren en getogen in Belgrado. Haar ouders waren echt oorlogshelden. Die hadden in de Tweede Wereldoorlog tegen de nazi's gestreden. Ze waren echte partizanen. Haar vader was een generaal. Haar moeder een behoorlijk dominante vrouw. Als ze kreukels had in haar lakens 's nachts, dan werd ze meteen ruw door haar moeder gewekt. Want die lakens moesten recht liggen.
Heel militaristisch.
Ja, heel militaristisch en heel, heel dominant die moeder. Maar ook maf hoor, want er lagen gewoon geladen pistolen op de nachtkastjes van haar ouders. En in haar biografie vertelt ze ook dat ze op haar 14e een keer een spelletje Russian roulette speelt met een vriend. Dus dan zet ze het geladen pistool tegen haar slaap en haalt de trekker over. En dat doet haar vriendje ook. En gebeurt twee keer niks. En de derde keer ontladen ze het pistool en dan komt de kogel in de boekenkast. Volgens Marina in Dostojevski's boek De Idioot. Het zijn van die verhalen waarvan je denkt, is het echt zo gegaan?
Maar bij haar, mooi.
Bij haar geloof je dat gewoon. Want haar hele leven heeft een soort van episch karakter. En ze gaat naar de kunstacademie in Belgrado. En ze woont al die tijd nog thuis. Dat moet je ook realiseren. Tot haar 29e heeft ze dus onder die druk van die moeder geleefd. Je kon in dat communistische Joegoslavië niet op jezelf wonen. Je kon niet gaan samenwonen. Dus ja, ze zat echt gevangen in haar ouderlijk huis eigenlijk. Ze kon dus wel naar die academie. En daar is ze begonnen met performances. En dat ging eigenlijk vrij goed. Dus ze werd daar bekender mee. En op een gegeven moment kreeg ze een uitnodiging van De Appel in Amsterdam. Dat was een instituut dat in 1974 net was opgericht. Een van de weinige toen nog locaties waar performancekunst werd gehouden in Europa. Dus ze kreeg een uitnodiging in 1975 van kom naar Amsterdam. We willen graag een werk van je laten zien. En die kans heeft ze met beide handen aangegrepen en is op het vliegtuig gestapt.
Wat was Amsterdam voor stad in die tijd?
Ja, Amsterdam was vanaf de jaren 60 natuurlijk een behoorlijke vrijplaats. En je had de grote kraakscene, je had de Provo-beweging. Het Stedelijk Museum had een grote belangrijke rol in de avant-garde kunst. En het werd echt een soort punt waar kunstenaars zich verzamelden. Echt een broeiplaats voor internationale kunstenaars. Dus van heinde en verre trokken kunstenaars naar Amsterdam. Dus dat was een heel bruisende plek in de jaren 60 en 70. En daar kwam de jonge Marina Abramović terecht vanuit het benauwende communistische systeem. Dus ja, zij omschrijft dat ook als een soort buitenaardse plek was dat voor haar.
Zij is daar performance kunst gaan doen. Wat is dat precies?
Ja, je moet je voorstellen, de kunstwereld was op dat moment best wel traditioneel. Je had beeldhouwkunst, je had schilderkunst. Dat werd in een museum of in een galerie getoond. En zo eind jaren 60, begin jaren 70 ontstond er dus die nieuwe stroming performancekunst. Maar in de jaren 70 kreeg dat medium echt een vlucht. Dus vooral veel vrouwelijke kunstenaars gingen met hun eigen lichaam werken. Body art heette het toen ook wel, omdat bijna al die kunstenaars met hun lichaam als materiaal werkten. Het was gewoon echt een heel nieuw medium. Dus zoals Marina Abramović ook zei, andere kunstenaars voor mij gebruikten een kwast of een beitel. En ik gebruikte mijn lijf om kunst te maken. En een belangrijk element van die performancekunst was ook het eenmalige karakter. En vooral het onverkoopbare ervan. Dus het werd ook gezien als een soort protest tegen het kunstobject als handelswaar. De kunstmarkt begon echt wel te groeien met popart, grote prijzen voor die kunstwerken. En bij performancekunst is eigenlijk niets verkoopbaar. Dus daarmee gingen ze ook in tegen de commercie van de kunstwereld.
En wat was zo typisch, wat kenmerkte haar performancekunst?
Ja, performancekunst was in zijn algemeenheid behoorlijk lijfelijk. Confronterend, rauw, heftig, in het moment. Eenmalige optredens, je moest erbij zijn. Maar zij specifiek ging er heel erg ver in. Dus toen ze nog in Belgrado woonde, haar vroege performances die ze toen maakte als soloartiest, dat ging echt over zelfmutilatie, over uithoudingsvermogen, over je lichaam tot het uiterste tergen, tot je eigenlijk niet meer kan, ook gewoon buiten bewustzijn raakte, gebeurde bij haar meerdere keren. En volgens haar kwam je dus door je lichaam zo te tarten in een andere staat van zijn. Dus zij was misschien wel een van de heftigste, meest agressieve, in ieder geval naar zichzelf toe, performancekunstenaars die er waren.
En hoe bereikte ze die staat dan?
Ja, een bekend voorbeeld uit die tijd is een performance die ze in een Italiaanse galerie opvoerde, waarbij op een tafel allerlei attributen lagen, van een veer tot een lippenstift en een föhn tot ook een keukenmes en een geladen pistool. Zij stond daar naakt in die ruimte en het publiek mocht met haar doen wat ze wilde. En dat deden ze dus ook. Dus ze werd in het begin behangen met kettingen en zo en kralen en weet ik het, blaadjes op haar hoofd als je de foto's ziet.
Het begon lieflijk.
Maar uiteindelijk zette ook echt iemand een pistool op haar slaap. En volgens mij is toen ook de beveiliging wel ingegrepen. Dus wat je hier ziet is dat het bij dit soort performances dus echt gaat om existentiële vragen, hè, over leven en dood. Dat het echt is, dat het niet geacteerd is. Het is op dat moment gebeurt het. Het is het leven zelf. En als beschouwer, als toeschouwer, word je daar dus in betrokken. Hè? Dus is het anders dan bij theater, waar een rol gespeeld wordt door een acteur en waar jij als bezoeker best wel passief aan de zijkant toekijkt. Nee, hier word je deelgenoot gemaakt en je bent zelfs de dader.
En het is natuurlijk best wel heftig wat je vertelt. Zo'n heftige manieren van je lichaam inzetten. Waar denk je dat vandaan komt?
Ja, die performancekunst van de jaren 70 die viel samen met de tweede feministische golf. Je moet je ook voorstellen, vrouwen stelden nog niet zo heel veel voor in de kunstwereld op dat moment. Hè? Dus de namen die in de grote musea waren, dat waren bijna allemaal mannen. En veel vrouwelijke kunstenaars in de jaren 70 dachten, ja, nu gaan wij ons manifesteren. En dat doen we op een manier die nog niet eerder gedaan was. Ook met een medium dat nog niet, zeg maar, besmet was. Dus door iets anders te gaan doen dan beeldhouwkunst of schilderkunst, namelijk met hun eigen lijf te gaan werken, ja, konden ze zich beter uitdrukken. En het ging ook over thema's als seksualiteit, stereotype vrouwbeelden werden aangekaart. Het ging over rolpatronen die moesten worden omvergegooid. En daarvoor was deze performancekunst natuurlijk een heel goed middel.
Dus daarmee opende Abramowitsch, natuurlijk samen ook met die andere vrouwelijke performancekunstenaars, ook echt wel een deur in de kunstwereld voor vrouwen.
Ja, zeker. Marina Abramowitsch heeft samen met die andere vrouwen in de jaren 70 echt wel de weg geplaveid voor vrouwelijke kunstenaars. En ja, die waren op dat moment ook echt in grote getalen aanwezig in de musea. Maar vooral dus in die nieuwe kunstvormen zoals performancekunst.
Hoe is haar carrière verder verlopen?
Ja, ze kwam dus in Amsterdam Ulay tegen, een Duitse kunstenaar. En daar kreeg ze vrij snel een relatie mee. Ze waren op dezelfde dag jarig. Ze geloofden in die synchroniciteit. En hun levens versmolten vanaf dat moment. Dus ze waren een liefdeskoppel, maar ze waren ook een kunstenaarsduo. Ze gingen werk maken dat over hun relatie ging. De relational works noemden ze die performances uit die tijd. En het was echt heel, heel lijfelijk werk. Er zijn performances dat ze elkaar in het gezicht slaan. Dat ze elkaars adem in en uitademen tot ze erbij neervallen. Dat ze met hun haren in elkaar gevlochten, minutenlang vastzitten. Ze hebben 12 jaar lang samengewerkt, waarvan 9 jaar volgens Marina heel erg geweldig waren. En die laatste 3 jaar ja, kwamen er wel kreukels in hun relatie. En uiteindelijk zijn ze uit elkaar gegaan. En ook die scheiding van hun twee werd weer een episch kunstwerk. Het is een heel mooi verhaal. Ze zouden trouwen op de Chinese muur. Dat was hun doel. Ze zouden van beide kanten van de muur, vanaf de woestijn en de oceaan, naar elkaar toe wandelen. In 3 maanden tijd, 2000 kilometer per persoon. Maar eigenlijk in de hele aanloop naar dat kunstwerk was hun relatie uitgegaan. En dat hebben ze toch gedaan. In plaats van te trouwen, hebben ze elkaar nog 1 keer omhelst op die muur.
I'm so glad that we didn't give up this walk. We need a certain form of ending. After this huge distance of walking towards each other, we met unhappily. It is a very human, in a way. It is more dramatic, more like a film ending, than actually having this romantic story of two lovers.
Let me do it over. Marina.
Because in the end, you are really alone, whatever you do.
Ze zagen elkaar pas weer 12 jaar later en dat was in het Museum of Modern Art in New York, waar Marina Abramović een overzichtstentoonstelling had. En dat is ook meteen de plek waar echt haar grote doorbraak is geweest. The Artist is Present heette dat werk, heette de tentoonstelling ook. Waarvoor ze 3 maanden lang, 8 uur per dag in een stoel in het atrium van het museum, dus de binnenplaats, heeft gezeten. En mensen mochten haar daar in de ogen komen kijken. En die performance, dat is gewoon een soort legendarisch kunstwerk geworden. En op de opening kwam Ulay. Ze wist het niet, ze zat daar in die stoel. Ze had haar ogen gesloten. Iedere keer als weer een andere persoon tegenover haar kwam zitten, dan masseerde ze haar slapen en dan deed ze haar ogen dicht. En toen deed ze haar ogen open en toen zat Ulay daar opeens. En dat filmpje wat van die ontmoeting, die hereniging eigenlijk is gemaakt, is miljoenen keren bekeken en is helemaal viral gegaan. Ik was erbij, niet op de dag dat Ulay er was, maar op de dag eerder.
Wat gaaf, jij was er echt bij.
Ik was voor NRC mocht ik een recensie schrijven van deze tentoonstelling. Dus ik was een dag voor de opening op de perspreview. En toen ben ik toch maar even op die stoel tegenover haar gaan zitten. Ik vond het best spannend. Het was een soort boksring waar je dan instapt. Ze hadden een vierkant afgetekend op de vloer. En zij zat daar aan die tafel. En dan ga je daar zitten. En dan opent ze die ogen en kijk je haar recht in de ogen. En dan is het bijna een Maria-achtige figuur die heel veel mededogen uitstraalt. Alsof je al je geheimen aan haar zou willen vertellen. Bijna ook een therapeut, denk ik. En ik denk dat dat is wat heel veel duizenden mensen die tijdens die tentoonstelling tegenover haar hebben gezeten, dat het is wat hen raakte. Van mens tot mens.
We hebben het natuurlijk al wel heel erg gehad over wat zij betekende in de kunstwereld en ook voor de vrouwelijke kunstenaars. Maar hoe wordt er nu tegen haar aangekeken?
Haar succes is natuurlijk gigantisch. Hè? Ze is echt een wereldster geworden. Met een groot instituut in New York waar ze jongere kunstenaars opleidt. Ze is eigenlijk binnen de kunstwereld heel bekend, maar ze is gewoon nu überhaupt, iedereen kent haar. En daarmee is ze, het is bijna een soort goeroe-achtig type geworden. Binnen de kunstwereld klinkt er ook wel wat kritiek op haar. Sommigen vinden haar te zweverig, vinden het werk te veel neigen naar kitsch. Het is best bombastisch geworden. Die vroege performances waren natuurlijk heel rauw, heel direct, heel lijfelijk. En het is steeds theatraler geworden, het werk wat ze maakt. Niet iedereen is daarin meegegaan, vindt het even goed.
En ze is nu 75. Ze heeft een grote performance gehad in Carré. Wat kunnen we nog van haar verwachten?
Ja, ik denk dat zij zal sterven in het harnas. Dus dat ze haar leven is haar kunst en vice versa. Dus ze zal, denk ik, tot haar laatste adem kunst blijven maken. De komende tijd staan er nog 4 opera's op het programma die in Carré zullen worden opgevoerd. The Seven Deaths of Maria Callas. Zij vereenzelvigt zich heel erg met Maria Callas. Iemand die ze al vanaf haar jeugd bewondert. Heeft ook een beetje hetzelfde larger than life character. En weet je, ook wel een tragische vrouw natuurlijk. Dat zegt Marina Abramović ook. Wat we delen is dat we vrouwen zijn met gebroken harten. Met dominante moeders. Dus ze vereenzelvigt zich heel erg met die Maria Callas. Dat gaan we nog zien in Carré. En volgend jaar komt ze terug weer naar Amsterdam met een stedelijk museum-expositie.
Dankjewel, Sandra.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg, Anna Korterink, Ignaas Schoot en Ruben Pest. Dit was Vandaag, morgen weer.